Nieuw, Love Hotel van Lillian Finn. Betreed een plek waar geen regels gelden en je fantasie volledig de overhand kan nemen. In het Love Hotel is geen kamer hetzelfde en staan genot en fantasie centraal. De 10 verhalen zijn los te lezen en luisteren, maar wie eenmaal in het Love Hotel incheckt, verlangt al snel naar meer. Love Hotel van Lillian Finn is nu te streamen en verkrijgbaar in jouw favoriete online boekwinkel als e-book en luisterboek.
En ondertussen lig ik trillend Netflix uit te spelen, omdat ik helemaal flip van mijn eigen gedachten.
Ja.
Ja, ik herken mezelf dan niet in die lijst. Dan denk ik, wauw, zeg tof als je al die dingen doet.
Ik ben hier maar een beetje beland en het is wel oké.
Hallo daar, tof dat je weer luistert. We zijn terug met een nieuwe aflevering van Wat ik vandaag weet. De podcast over, het leven, zullen we maar zeggen. Mijn naam is Mayra Louise en naast mij zit mijn co-host Barbara. En we hebben een gast, Anouk Sterke.
You.
Zij is niet alleen een vriendin van mij en Barbara, maar ook de ultieme cheerleader. Want zij weet alles van presenteren en jezelf presenteren. In haar privéleven is ze getrouwd met Joost. Ze is mama van 3 kinderen. Maar daar gaan we het vandaag niet met haar over hebben. We gaan het hebben over imposter syndrome, het bedriegerssyndroom. Anouk is jarenlang dramadocent geweest. Maar dat was allemaal toch een beetje te kabbelend voor haar. Ze werkt als trainer en coach binnen haar eigen business Chief Awesome. Ze vindt het dus heel erg leuk om allerlei verschillende dingen tegelijk te doen. Dus daarom werkt ze ook nog een paar dagen in de week bij een start-up. En daar doet ze marketing en content en sales. En los daarvan heeft ze ook nog een boek geschreven. Dat boek heet Zeg Het. Met als ondertitel Claim je ruimte en presenteer jezelf als een baas. Altijd en overal. Dus alles wat zij te melden heeft over imposter syndrome, hoe je dat kan tackelen en hoe je ruimte kan claimen, gaan we in deze aflevering proppen. Is er iets wat je zelf zou willen toevoegen aan je introductie, Anouk?
Dit is een supergoeie opsomming van allemaal dingen die ik doe. En als ik het je dan zo hoor zeggen, dan denk ik, wauw, dat is echt vet. Want de kikker is, ik ben eigenaar van de grootste imposter syndrome.
En daarom is het zo hilarisch dat jij ons hier tips over gaat geven.
I am the imposter.
Wil jij nog iets toevoegen, Bar?
Nou, Anouk is gewoon awesome. Chief Awesome is al de sums it up. Ik denk dat het inderdaad hilarisch is dat die hele waslijst aan dingen er is die laten zien wat je allemaal kan. En dat je dan inderdaad ondertussen gewoon zelf heel goed weet wat imposter syndrome is. Dus ik ben blij dat je er bent.
Nou, zoals altijd even de wekelijkse incheck. Bar, hoe zit jij hier vandaag?
Nou, op zich wel goed. Mijn kind is naar turnkamp. Dus dat is, dat is en voor haar heel leuk en voor mij heel leuk. En ze geniet er gewoon heel erg van, hoor. Dus ik bedoelde dat niet heel rot.
Niet geforceerd.
Nee, ze vindt het echt leven. Dus dan, als ze thuis komt, dan moet ik alle bruggetjes en handstanden en split en ik moet alles zien.
Nou, ik dacht heel even dat je ging zeggen dat je dat moest doen.
Nou, ik denk dat ze dat nog liever heeft, maar daar beginnen we maar niet aan. Dan moet je me denk ik van de grond komen takelen. En daarnaast, wat ik echt heel fijn vind zelf nu, is het is vakantie. En ik had me voorgenomen om het sociale aspect weer eens een beetje aan te zwengelen.
Oh, nou, ik heb niks van je gehoord.
Nee, dat klopt, omdat ik jou dus regelmatig zie. Maar ik heb dus echt wel een hele berg vriendinnen die ik echt nooit zie.
Oh, ja.
Waar ik echt gewoon MIA ben.
Ja.
Dus ik heb echt een aantal afspraken gemaakt met vriendinnen die ik gewoon al 9 maanden niet heb gezien. Mm. Soms een jaar niet heb gezien. En
superleuk.
Een beetje een soort van toertje. Dus echt heel leuk. Het is afgelopen weekend bij een vriendinnetje geweest die ik al ken van de lagere school.
Oh, wauw.
Ja, en dan zie je dus dat van het afgelopen jaar weten we eigenlijk niks van elkaar. Maar ja, dat je dan dingen weet juist van heel lang geleden. Dat is dan weer een ander soort band.
Ook fijn dus, om dat soort vriendschappen
te hebben. Ja, super bijzonder.
En jij, Anouk?
Ja, ik zit hier heel goed. Ik ben een beetje in de war. Ik heb namelijk net DNA-uitslag gehad.
Oh.
Ik dacht, ja, waar kom ik dan vandaan? Waarom zie ik eruit zoals ik eruit zie? Mm-hmm. Klopt het verhaal wat ons verteld is wat, in de familie?
Wat is het verhaal wat is verteld? Heel kort?
Heel kort. Dat wij uit Maleisië komen. Mm-hmm. En door de VOC naar Zuid-Afrika zijn gebracht. En vandaar Zuid-Afrikaans. Maar wat blijkt.
Nou.
In mijn DNA zit eigenlijk heel weinig Aziatisch. En heel veel heel continent Afrika.
Oh.
Nigeriaans, Keniaans, Centraal-Afrikaans. Nou, noem het maar op. Het zit in mij.
Ja, ik wil ook zo'n test doen.
Maar zit je met je Malay curry die je helemaal geperfectioneerd hebt?
Ja, nee, kijk, de community waar mijn moeder toe behoort is wel de Kaapse Maleise, de Cape Malay. Dat verandert niet.
Okay.
Maar het is gewoon, wat is jouw DNA-afkomst? Ja.
Ik vind het super spannend. Ik heb het meteen, Anouk heeft me geïnspireerd. Ik ga het ook doen.
Ik wil ook.
Ja.
Ja.
Ja,
nou, to be continued.
En dan ben je even in de war en dan denk je, oh, dit is leuk. Nu voel ik me nog meer verbonden met mama Afrika.
Ja, nou, zal ik zelf dan maar vertellen
hoe jij dan
zit. Deze aflevering nemen we nu op eind april, maar hij wordt begin mei uitgezonden. En dan, ik weet dus nog niet precies wanneer, maar ik ben dus te zien in een nieuwe talkshow.
Ja.
Die wordt vanaf 1 mei uitgezonden, geloof ik, of begin mei. En ik mocht er dus ook pas vanaf mei over praten. Maar gisteravond had ik dus opnames en ik dacht ik ben wel oké. Maar bij mijn derde zin schoot ik al vol om iets waar ik al heel lang niet meer om heb gehuild. Ik vertelde over mijn vader en zijn overlijden. En dat een soort van moment is geweest voor mij om het leven dat ik wilde niet meer uit te gaan stellen. Of niet meer zo erg als dat ik het deed. En toen schoot ik vol toen ik erover ging vertellen. En dacht ik, oh, ja, zo gaat het met me. Dus ik ben nog ik merk dat ik nog wel echt ontdaan ben van alles wat natuurlijk speelt. En dat dan op onverwachte momenten komen die tranen me halen. Maar ja, ik heb wel ook heel veel zin in dit gesprek met jullie. Heel veel over nagedacht de afgelopen dagen. Dus laten we het impostersyndroom induiken.
Nou,
let's go.
Yes. Let's doen.
Nou, Anouk, laten we beginnen met de vraag, wat is eigenlijk impostersyndroom? Wat is dat bedriegersyndroom?
Ja, het impostersyndroom, zoals ik het zelf altijd noem, is eigenlijk het idee dat jij het succes of het werk wat jij hebt, dat je dat niet verdient. En de innerlijke stem die daarbij hoort, dat je door de mand gaat vallen.
Elk moment.
Ik ben een bedrieger. Op een gegeven moment gaan ze doorhebben dat ik helemaal niet kan wat iedereen denkt dat ik kan.
Waar ik voor ingehuurd ben.
Precies, waar ik voor betaald word. En dan, dan
helemaal
dan
niet herkenbaar,
dus
toch?
Nee, ik heb hier helemaal geen last van.
Nee, ik ook niet.
Nee, nog nooit last van gehad.
Nee, en deze mensen hebben vaak, die het impostersyndroom hebben, zijn vaak heel perfectionistisch.
Mm-hmm.
Doen hun werk ook heel goed, want ze bereiden zichzelf heel goed voor. Of ze lopen juist weg.
Oh, dat ben ik. Welke ben jij, Bar?
Ik loop weg.
Oh ja, ik ben ook een wegloper. Uitstellen, eindeloos uitstellen. En als ik dat ik niet meer ging uitstellen. Fuck, hey, val ik door de mand. Zie je? Dan heb je het al.
Ja, dus je maakt eigenlijk je eigen prestaties klein.
Ja.
Dus je gelooft ook niet de complimenten die je krijgt. Zo van, je wijft een beetje weg.
Ja, alsof alles
maar
je is overkomen.
Precies.
Of je per ongeluk hier bent beland.
Ja, je hebt het niet verdiend.
Het heel erg.
Het is niet omdat je veel weet. Maar
nee,
het is
precies.
Toeval.
Het is niet omdat je goed bent in wat je doet, maar gewoon per ongeluk hier op deze plek beland.
Ja, en als ze dan een complimentje geven, dat je dan denkt, ja, dat denk je nu, maar wacht maar.
Ja, precies.
Wacht maar tot je echt weet hoe het zit.
En dit is dus iets wat je heel erg veel ziet bij ook heel erg succesvolle vrouwen vaak. En ook mensen van kleur.
Ja.
En dus minder bij mannen vaak.
Ja, onderzoek wijst uit dat het voornamelijk voorkomt bij vrouwen. Het is ook ontdekt eigenlijk, of voor het eerst opgeschreven door twee vrouwen.
Vrouwen zijn awesome.
Sowieso. dat werd gedaan in het boek The Imposter Phenomenon in High Achieving Women.
Ja.
Nou, dat vertelt het ook wel een beetje, hè?
Mm-hmm.
Wie er voornamelijk last van heeft. Dus de vrouwen zijn de sjaak.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk?
Nou, dit is hier kunnen we een hele nieuwe podcast aan wijden. Want het gaat uiteindelijk komt het voort uit een soort onzekerheid die we hebben als vrouwen. Maar hoe komt het nou? We hebben toch systemisch geleerd om onszelf klein te houden. Dat we niet goed genoeg zijn. Dat we alleen goed genoeg zijn voor het aanrecht. Ja, dan changeer ik heel erg. Mm-hmm. Maar dat is wel, hè, vrouwen zijn heel lang minder waardig geweest in de maatschappij. Net als mensen van kleur, zelfde verhaal.
Nog dus extremer, ja.
Dus je ziet dat in die groepen het imposter syndroom enorm veel hoger is dan bij de gemiddelde cis-man. Die altijd heeft gehoord dat hij fantastisch is.
En veel meer aanmoediging heeft gekregen.
Ja, en de wereld ligt aan je voeten en je kan alles en oh wat goed.
En heel erg Pippi Langkous van ik heb het nog nooit gedaan, ik denk dat ik het wel kan.
Natuurlijk, want ja. Ze hebben altijd in een wereld geleefd waarin alles voor hen mogelijk was.
Ja.
Dus daar komt het vandaan.
Ja,
okay.
Shitty. Zitten we mooi mee opgeschreven.
Maar echt, als het ook al zo lang er is, dan ja, how do we break free? Hoe komen we ervan weg?
Oh, ja, als daar nog gewoon een simpel antwoord van was, dan zou dat super chill zijn. Maar dat is er natuurlijk niet. Ja, je zei het net al een beetje, Mayra, er zijn twee kampen, hè?
Ja, dus de perfectionistische kant. Dus iemand die, stel je hebt een presentatie, dan ga je het 16 keer doorlopen. En tot precies. In de puntjes, tot het perfect is. Maar ja. het was al goed, zeg maar eindeloos perfectioneren.
En dat is wel waarom mensen met imposter syndroom heel vaak juist veel beter zijn in hun werk dan mensen die dat niet hebben. Omdat ze ook het hypergoed gaan repeteren, oefenen, nog een keer check.
Ja, ik las ook wel dat ze een verband leggen met mensen die burn-outs hebben en zo.
Ja, want je doet 8 keer zoveel werk.
Ja. Mm-hmm. Dus je brandt jezelf letterlijk op.
Precies.
Maar je hebt ook mensen zoals ik die gewoon eindeloos uitstellen en dan zo erg imposter hebben dat ze het maar gewoon niet doen.
Ja, vermijdend aan de slag gaan.
Ja.
Kan procrastineren, uitstellen, iets anders vinden en dan uiteindelijk het niet doen.
Ja, of dan net zo lang wachten tot iemand anders het doet en dan zeggen, zie je wel.
En dan kun je dus ook niet falen als je het niet doet. Dus het is ook heel veilig om het uit te stellen en om het niet te doen.
Wat ik ook heel intens vind aan imposter syndroom is dat het eigenlijk wegneemt dat je mag genieten van wat je hebt bereikt of wat je doet of waar je goed in bent. Ja. Dat het vieren van je succes heel erg van je eigenlijk afpakt. Mm. Ik herinner me dat bij het verschijnen van mijn eerste boek, dat ik dat had geschreven, 9 maanden geploeterd.
Ja.
En toen was het er en toen dacht ik, ja, maar ja, ik ben hier maar een beetje beland en het is wel oké. En als ik dan complimentjes kreeg of heel lieve DM's, dan dacht ik, ja, maar een ander boek had dat ook voor je kunnen doen. Ja. Of dit advies had je ergens anders ook kunnen lezen.
Oh, nu je dit zegt, denk ik, oh, dat heb je ook zo vaak gezegd inderdaad tegen mij.
Ja.
Of dat je ook altijd het teruggeeft van, nee, maar jij hebt het gedaan. Ja. Wat natuurlijk in de basis ook zo is.
Ja, ik bedoel, mensen moeten zelf het werk doen, maar het duurde heel lang, volgens mij zelfs tot ergens dit jaar, dat ik mezelf kon gaan zien als een soort van zetjesgever.
Ja, precies.
Dus dat ik een voorzetje mocht doen, waardoor iemand dan dacht, ja, fuck it, nou ben ik het ook zat en ik ga ermee aan de slag.
Ja.
Maar dat heeft dus wel 3 jaar geduurd of zo, voordat ik mezelf die erkenning kon geven, omdat ik toch het gevoel had, ja, maar je bent maar een beetje toevallig hier beland. En ja.
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 Maar jij hebt het gedaan.
Ik heb het gedaan.
Jij hebt het gedaan, dus je verdient die complimenten.
Ja.
Maar om het dan ook echt te internaliseren, dat is het probleem van de imposter, hè? Want we krijgen, ik hoop dat iedereen die krijgt, complimenten over dingen die je goed doet. Mm-hmm. Maar als je het niet voelt, als je die niet internaliseert, ja, dan hoor je die nooit zo hard als iemand die je tips geeft.
Je koelkast vol hangen, waardoor je dat elke dag ziet. Of een inbox in je mailbox met alle complimenten of positieve feedback. Om dat terug te kunnen lezen. Waar ik nog wel even naar terug wil, want Anouk, jij werkt dus ook als coach. En je traint mensen met op hun presentatietechnieken.
Ja.
Maar jij vertelde in ons voorgesprek dat imposter syndroom daar ook heel vaak om de hoek komt kijken. En jij traint ook de buurvrouw op de hoek, maar ook echt inderdaad die high achieving mensen, CEO's en zo.
Ja.
Kun je hier wat over vertellen, wat je in de praktijk daar tegenkomt?
Nou ja, wat dus heel interessant is dat ik in principe ben ik een presentatietrainer.
Mm-hmm.
Maar het gaat na 5 minuten bij bijna iedereen altijd over het imposter syndroom. Een sterke onzekerheid dat ik hoor niet op deze plek.
Ja.
Ze komen erachter dat ik niks ken. Daar worden ze heel onzeker van. En dan kom je niet uit je woorden. Dan kan je niet presenteren. Dan kan je niet vol vertrouwen op een podium staan.
Nee, dan
staan.
Sta je gewoon verlamd achter de coulissen. Ja.
En dan word je ook bevestigd eigenlijk. Zie je wel, ik kan dit helemaal niet.
Absoluut. Dus bijvoorbeeld een CEO van een echt multinational die iedereen kent, staat voor elke boardmeeting te kotsen in de wc van nervositeit.
Ja.
Omdat hij denkt, dit is de meeting waarin ze erachter gaan komen dat ik ook maar wat doe.
Ja.
Ik doe maar wat. Dus dat is heel intens. Dus dan kun je natuurlijk iemand gaan coachen op zijn presentatietechnieken. Wat ik ook doe en wat hem ook helpt.
Ja.
Daar zullen we later over terugkomen.
We gaan nog extra tips geven.
Ja. Maar zelfs die persoon die heeft dat.
Ja.
Of die mevrouw in de politiek die op een hooggeplaatste positie staat. Die ook altijd eigenlijk geleerd is van haar huis uit om zichzelf klein te houden. Ze mocht eigenlijk geen ruimte innemen. En nu staat zij letterlijk op een podium. Iedereen ziet haar. Ze komt vaak in de media. En nog steeds voelt zij dat ze daar niet hoort.
Ja.
En moet ze opboksen tegen de mannen in haar omgeving die juist heel erg vinden dat zij daar, horen.
Ja.
En dat is wel interessant, want je hebt ook een tegenhanger van de imposter syndroom. En dat is dan weer vaak iets wat mannen hebben. En je oogjes gaan lachen, Mayra. Maar dat heet dan het Dunning-Kruger effect. En dat is juist iets wat optreedt bij mensen die eigenlijk minder competent zijn, maar denken dat ze het wel kunnen. En het hangt ook deels samen met intelligentie. Dus hele intelligente mensen hebben vaker last van het imposter syndroom.
Dan weet je wat je niet weet.
Precies, dat is het. Je kunt eigenlijk op metaniveau jezelf zien presteren.
Ja.
Dus je ziet jezelf, je weet wat beter kan. En mensen met het Dunning-Kruger effect, kan het wel, gaat gewoon doen.
Ik heb dat inderdaad heel erg. Dat ik dingen wel een beetje weet, maar dat ik er soms dan nog niet heel erg goed het in woorden kan vatten of zo. Dat heb ik vaak tijdens interviews, dat ik niet zo ad hoc kan reageren. En dan ga ik heel erg in mijn hoofd zitten en dan komt die imposter echt op mijn schoot zitten.
Mm.
En dan zit er bijvoorbeeld iemand naast me die ook, en die knalt het er zo uit. En dan denk ik, dat.
Ik vind dat zo interessant, want bij mij, ik heb hetzelfde principe, maar bij mij werkt het precies andersom. Ik kan het dus juist heel goed ad hoc. Maar als je mij vraagt om iets voor te bereiden, totale shutdown, dan kan ik niet. Dan,
net zoals met de podcast. Jij zou het liefst hier gewoon gaan zitten en gewoon doen. En ik heb heel erg nodig dat ik een beetje weet waar we het ongeveer over gaan hebben, omdat dan de draadjes in mijn hoofd aangaan.
Ja, wat bijzonder eigenlijk. Hè? Maar ik denk dat dat ook goed is om te horen voor de luisteraar. Dat dus niet het is één ding en het komt daardoor en zo ziet het eruit en dat is de oplossing. Weet je, het is een vrij breed concept wat zich op verschillende manieren kan uiten. En afhankelijk bij zeg maar wat je herkent en hoe zich dat bij jou uit, is er ook een andere, zeg maar, oplossing wil ik het niet noemen, maar wel iets. Zijn er andere dingen die je kan proberen om daar wat zekerder in te gaan staan? Dus dat, dat is ook een beetje, zeg maar, oefenen en jezelf bekijken, zeg maar.
Maar ik denk ook dat het belangrijk is om te realiseren dat het is geen officiële diagnose. Oh, ik heb imposter syndroom en nu heb ik een snotneus en hele vaste symptomen. Dat is het niet, hè? Dus het is echt een verzameling van persoonlijkheidstrekken die je kan hebben op een bepaald moment. En dat noemen we imposter syndroom.
Ik heb ook het idee, ik heb het idee ook bij mij dat het een beetje wisselt per keer wat op de voorgrond zit. Dus soms is het faalangst, soms is het misschien wel schaamte of heel erge onzekerheid. Ja. En soms is het echt die imposter. En dat wisselt elkaar een beetje zo leuk af. Maar doorgaans is er
effect
altijd
is
wel
hetzelfde.
Is er wel één van de 18 issues aanwezig.
Wat ik me nog afvraag ook, Anouk, is weet jij of er cultureel verschil is, bijvoorbeeld of het in andere landen even zwaar is als hier? Want ik zou me voor kunnen stellen dat, zeg maar, de manier waarop de Nederlandse maatschappij in elkaar zit, waarbij we eigenlijk allemaal worden opgegroeid, allemaal worden grootgebracht met het idee, bescheidenheid is belangrijk. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mm. Je kop niet boven het maaiveld. Plus dat we eigenlijk, vind ik, als maatschappij heel kritisch zijn. Dat iedereen die ook maar één stap buiten het kader zet. Of denkt dat hij iets is. Of iets speciaals denkt te gaan doen. Mm. Nou, die wordt meteen eraf gehakt.
Ja, dat is heel erg.
Dus dan heb je dus eigenlijk die twee dingen. Waarbij je aan de ene kant al heel klein wordt gehouden. Plus een omgeving die erop gericht is om je klein te houden. Ja. Ik denk dat dat ook een ideale voedingsbodem is voor een imposter syndrome. En is het dan erg in een bijvoorbeeld een land als Amerika. Waar het veel meer... Het ondernemerschap en het, weet je wel, ga maar doen, ga maar op je bek wordt aangemoedigd. Is het daar net zo, weegt het daar net zo zwaar? Weet je dat of weet je dat? Is dat niet...
Nou, ik denk dat je 100% gelijk hebt dat het mooie Calvinisme ons geen goed doet. Hè? Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. En vooral niet opstaan en zeggen dat je iets kan. Dus die bescheidenheid. Ik denk al dat een goede voedingsbodem is. Hoe het precies zit, weet ik niet, Bar. Maar de vrouwen die het boek schreven over imposter syndrome, de allereerste, dat waren Amerikaanse vrouwen.
Ja. Ja.
Dus ik denk dat het in ieder geval in de westerse wereld wel ongeveer hetzelfde werkt.
Interessant.
En wat zijn momenten dat jij er last van hebt, Bar? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Nou, ik heb het idee dat ik echt gewoon een soort van huisgenoot van mij is.
Je woont niet alleen met Sophia.
Ik woon niet alleen met Sophia. Ik heb een onbetaalde
huurder.
Ja, eviction notice is wel echt nodig bij mij. Ja, ik heb dit eigenlijk al mijn hele leven. Ik denk dat het bij mij voortkomt uit het feit dat ik echt uit een extreem kritische omgeving, zeg maar, daar ben ik opgegroeid. En het nadeel daarvan is dat dat stemmetje wordt jouw stemmetje.
Ja.
Maar wat je er ook van meekrijgt, is dat je eigenlijk leert of gaat denken dat die hele kritische blik, dat is hoe de wereld werkt.
En ook naar jou kijkt.
En hoe de wereld dus naar jou kijkt.
Ja.
Dus, en wat het effect bij mij is dat ik eigenlijk voordat ik iets wil doen, dan heeft dat stemmetje al helemaal bepaald wat de wereld daarvan gaat vinden. Wat natuurlijk ook een beetje een soort van egocentrisch beeld is. Want de wereld is echt niet met mij bezig. Dus ik denk dat dat ook kan helpen door te denken, tenminste, dat vertel ik mezelf, van echt, mensen zijn niet zoveel met je bezig als je zelf denkt. Maar dat is dus wel hoe het zich bij mij uit. Dat eigenlijk die hele kritische omgeving heeft een stem gevormd. En die stem plak ik nu op de wereld.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk met alles. En niet zozeer in relaties en zo. Daar voel ik me vrij zeker in. Maar vooral in werkomgevingen. Of zoals nu ben ik zelfstandige. En ik wil van alles. En ik denk eigenlijk ook dat ik de hele voeding er is om dat ook te doen. Maar ik moet over zo'n berg heen van zelfkritiek eigenlijk, wat het is. Dat het zich bij mij uit in het is nooit af. Want dan kan ik namelijk hier zitten met al mijn potentie en al mijn fantastische ideeën. En dan kunnen mensen zeggen, ja, maar dat is ook echt iets voor jou. En dan zeg ik, ja, ik weet het. Maar het is nog net niet klaar. En het effect daarvan is dat ik dus niet het hoef te doen met het resultaat in mijn ogen dat ik dan dus, dat mensen dan gaan zien van, oh, was dat het? Was dat het? Nee, oké, laat maar.
Zolang ik jou ken, heb je wel altijd 1001 goede ideeën.
Ja, ik ben echt de queen van goede ideeën.
Ja, ja. Maar uitvoeren?
Uitvoeren ben ik echt -6.
Nou, ik had dus wel, ik herinner me dat ik als tiener ook heel erg imposter syndrome had in vriendschappen. Dat ik echt bang was dat mensen elk moment konden ontdekken dat iemand anders veel leuker was om mee om te gaan.
Oh.
En wat ik ook wel heb gehad, ik ben vrij onrustig opgegroeid. In mijn tienerjaren is best wel veel heftigs gebeurd. Waarin ook de buitenwereld een hele heftige en kritische kijk had op ons gezin. Waardoor ik dus eigenlijk het omgekeerde heb van wat jij net vertelde, Bar. Dat de wereld helemaal niet zo met je bezig is. Ik heb dus meegemaakt dat de wereld wel met je bezig is. En dat is een beetje blijven hangen. Dat ik zoiets had van, ja, iedereen heeft een oordeel over mij. Dus ga maar lekker in een hoekje zitten. Verroer je niet. En val niet te veel op. Want dat is gewoon geen goed idee om zo gezien te worden. Dus dat is natuurlijk een enorme voedingsbodem voor zo'n imposter syndroom. Dat je dat je dan misschien ook wel letterlijk een soort bedriegertje voelt. Van ja, ja, ik heb ook van alles waar mensen mening over hebben. Dus doe nou maar rustig met waar je nu bent in je leven.
Nee, en ik denk dat daar ook goed is om, maar Anouk, misschien kun jij aanvullen daarin. Dat kijk, we hebben het al vaker over gezegd dat ook de negatieve kanten in jezelf hebben een functie. Ja. En zoals wat jij nu vertelt, zo'n imposter, dat stemmetje, leert je natuurlijk ook wel van doe nou maar niet, want het is niet veilig daarbuiten. Ja. Dus het houdt je klein, want daardoor blijf je waar je bent. En even if that sucks, we kennen het. Dus het is te beheersen, het is te controleren en hier ben je veilig.
Vaak over met mijn psycholoog inderdaad. Die zegt van ja, die coping die je hebt gehad toen, die had je toen ook nodig. Ja. Om je enigszins veilig door de wereld te kunnen bewegen, soort van. Mm. Maar nu heb je het niet meer nodig. Weet je, je bent nu meer dan 25 jaar verder. Je mag nu gewoon op een podium gaan staan of in het licht gaan staan of op je hoofd gaan staan wat je wil. En je bent nog steeds veilig. Maar ik blijf teruggaan naar vroeger. Dus dat is soort van dan mijn default of zo.
Ja, dat is wel interessant. Nou, het is niet interessant. Het is vet sneu. Super kut. Maar je gaat ook letterlijk. En imposter syndroom is ook gewoon fight or flight. Vechten of vluchten. En vechten is dat je dingen wil gaan perfectioneren. Hè? Dus dat je blijft oefenen. En vluchten is dat procrastineren wat je dus doet.
Meer bloemie.
Dus dat is gewoon wat er in je hersenen gebeurt.
Ja. Maar heb jij dit dan ook, Anouk? Ja, of ben jij de expert? Ben jij hier vrij?
Je zei het in het intro, maar ik heb je nu al een kwartier niks hierover horen zeggen. Maar jij coacht mensen met deze issues, maar ondertussen.
Maar ondertussen ben ik de grootste imposter. Pam, pam, pam.
Plot twist.
Ik heb dit zo erg.
Ja.
Het is echt verschrikkelijk. En je zei het al eerder, Bar. Een soort van extra huurder in je huis. Nou, die heb ik dus ook. Continu de innerlijke dialoog. Bij mij heb ik zelf haar een naam gegeven. Ze heet Tina.
Tina is een trut.
Tina is een trut. Sorry voor alle Tina's die meeluisteren.
Jullie zijn lief.
Jullie zijn lief. Echt, het ligt niet aan jou. Ik voel me elke dag een imposter. Ik weiger er aan toe te geven. Ik heb natuurlijk van alles geleerd om hiermee om te gaan.
Ja.
Maar ik ben een imposter. En bij mij komt het, denk ik, vanuit mijn basisschooltijd, dat ik een groep 8 meester had, die zei, nou, ga jij maar niet rekenen, want je kan het toch niet.
Oh,
of een hele laag schooladvies gaf, want nou, je moet niet zoveel willen. Ik was niet goed genoeg. En dat
zo heftig, hè, die leeftijd. Ja, zo rond je 10e, 11e, 12e, die opmerkingen.
Ja. Ja, ik moest echt. Ik hoefde niet te presteren van die schoolmeester, want ik kon toch niks.
Nee, probeer maar niet eens.
Nee, je hoeft het niet eens te proberen. Nou, uiteindelijk heb ik een mooie master gehaald en hij niet.
Yes.
Ja, super grappig, want mijn vader die ziet hem nog wel eens in het dorp. En dan zegt hij
dan
altijd
met die diploma's.
Nee, dan zegt hij: mijn dochter is hoger opgeleid dan jij nu. Die man is bijna dood.
I love it.
Maar echt. Ja. Nee, dus ik denk dat het daarom.
Liefde voor paps.
Dat het daardoor kwam. Ja, mijn ouders zitten altijd in mijn team. Zij waren ook niet dat ik van hun moest presteren. Of die kritische thuisomgeving, die had ik echt niet. Als ik professioneel wilde jong leren, yo, ga dat lekker doen. Gaan we ballen kopen.
Ja.
Dat had ik echt niet. Maar het was wel dat, ik denk dat op dat moment dat stemmetje is aangewakkerd.
Ja, en iemand met autoriteit, dat doet natuurlijk altijd veel.
Mm-hmm. En tijdens mijn studie ook, ja, dan zat ik allemaal tussen slimme mensen, hè, quote unquote.
Toen had je jezelf dus al geleerd dat jij dat niet was.
Precies, ik was dat niet.
Dus dan kwam je in dat van, ik ben hier per ongeluk beland.
Ja, alles overkomt mij. Ja. Alle leuke dingen, alle toffe dingen, dat ik hier
die
mag zitten.
Die hele intro die we net hebben gegeven.
Precies, dat overkomt mij.
Ja. Dus dat boek wat je hebt geschreven, dat overkomt je ook.
Ja, ik herken mezelf dan niet in die lijst. Dan denk ik, wauw, zeg tof als je al die dingen doet. Ben ik dat? Oh, oké. Nee, dus ik heb echt een hele sterke innerlijke criticus. En ik heb het nu ook op mijn werk, hè. Als ik bijvoorbeeld meetings ingeschoten krijg, die geen titel hebben en geen agenda, dan denk ik, oh nee.
Oh nee,
ze zijn erachter.
En dan zie je gewoon, heb je een meeting met je baas en dan zie je toevallig HR over de gang lopen.
Ja, dan weet je het.
Dan.
Ja. Echt buikpijn heb ik dan.
Ja.
En ik weet dat het onzin is, want ik weet hoe de systemen werken. En toch kom ik daar niet van af. Dus ik heb ermee leren leven met Tina.
Maar ik denk wel, doordat je je zo bewust bent van Tina, dat je de mensen die je begeleidt zo goed kan begeleiden. Omdat je precies weet wat zij voelen.
Juist.
En jij brengt je eigen tips in de praktijk. En je weet dat je dan wel er doorheen kan helpen.
Ja, zeker.
Ik denk dat dat ook een groot verschil is. Als ik jouw verhaal nu zo hoor, dan denk ik, jij eigenlijk deal je met hetzelfde.
Mm-hmm.
Maar twee grote verschillen die ik hoor is, één, je hebt Tina een hoe zeg je dat? Identiteit gegeven.
Ja.
Waardoor je makkelijker, zeg maar, een soort van buffertje kan creëren tussen ik en Tina.
Ja.
En dat het dus niet allemaal jij zelf bent, precies. Want dan is het nog moeilijker. Plus, je hebt gewoon geleerd om ermee om te gaan.
Ja.
Dus ik denk dat dat dus ook goed is om mee te nemen. Dat twee dingen zijn waar je op kan focussen. Maar dat het betekent dat het principe zelf heb je dus nog steeds.
Ik heb het nog steeds en ik denk dat ik het voor altijd ga houden. Maar dat is inderdaad, het is een goeie, hè. En dat is ook een tip die ik geef aan de mensen die ik coach, hè. Geef je innerlijke criticus, geef die imposter een naam. Want op het moment dat die innerlijke dialoog begint en mijn Tina gaat praten. Ik zeg gewoon ook, soms denk ik, ja, ik ben niet goed wijs. Maar dan zeg ik gewoon met mijn andere stem, ja, Tina, in de hoek, smoel houden nou. Want nu ga ik dit doen. Dit is iets wat ik wil doen.
Ja, wat ook heel erg kan helpen. Ik heb periodes veel workshops gegeven. Dat was dan wel gericht op lichaamsacceptatie. Mm. Maar toen gaf ik mensen ook een oefening van ga een week lang, of drie dagen, of hoeveel je ermee bezig wil zijn, maar wel een aantal dagen, bijhouden wanneer dat stemmetje in je hoofd komt. Want dan kun je namelijk ook de triggers helder krijgen wanneer het gebeurt. En dan kun je ook een soort inderdaad een tegenreactie gaan schrijven. Dus zeker dat stemmetje een naam geven kan helpen. Maar ook kijken wanneer komt het opzetten. Ja. En echt zinnetjes gaan maken die je of het kan neutraliseren of een soort van tegengas kan geven. Want wat Barnett ook zei, weet je, het is een beschermer.
Ja.
Je wil jezelf beschermen, het heeft een functie. Alleen hoef je niet meer beschermd te worden. Dus het is ook niet zo dat je die innerlijke stem moet killen. Het is meer van, je moet erkennen dat die er is.
Dankjewel.
Dankjewel voor trying. Maar ik wil nu eigenlijk die andere stem in mij, of die behoefte in mij,
ja.
Die wil ik gaan voeden. Dus dankjewel dat je er bent, maar ik zet jou niet achter het stuur.
Dat is het ultieme doel, hè? Als je dat kan bereiken, als je dat helemaal kan leven, dan ben je er.
Ja. Ik vind het heel grappig, hè? Want als je dus onze afleveringen na elkaar hoort, dan, we hebben het best wel vaak over, weet je, achter het stuur of andere personen. Ik denk, eigenlijk moedigen wij mensen aan om gewoon een heel team van binnen te bouwen.
Nou, eigenlijk wel.
Wie neem je vandaag mee?
Ja, wie zit er vandaag op de bijrijdersstoel? Nou.
Ja, dus herkennen is dat eigenlijk. Hè? Herkennen en ook erkennen. Tina, ja, je mag dit zeggen. En nu
maar ik ga het niet leiden,
ga iets anders
zijn.
Doen. Ja.
Maar hebben we niet ook dan een tegenhanger voor Tina? Want zo werkt het toch ook?
Een tegenhanger voor
Tina?
Ja,
zoals Queen Bey doet.
Oh ja, zeker. Ja, dat is dan meer spelen een rol. Hè?
Dat je gewoon twee schouders, hoe zeg
je
dat?
Ja, ik heb mijn jasje vandaag aangedaan voor extra brede schouders.
We kunnen op allebei je schouders kan er één zitten.
Precies.
Ja, dat is de andere grote tip natuurlijk. Een mens is niet één ding. Je bent niet één ding. Jij bent nu anders dan dat je vanavond met Sophia op de bank zit. Of als je met je man uit eten bent. Of, weet je, dus we zijn allemaal verschillende dingen op verschillende momenten.
Ja.
Op het moment dat jij bijvoorbeeld moet presenteren of iets moet gaan zeggen in die vergadering. En je denkt, die imposter die komt weer omhoog. Hey, dan kun je dus ook als tactiek een rol aannemen van professionele biatch die het wel kan. En dat is dus wat Beyoncé doet, Queen Bee. Die houdt helemaal niet. Beyoncé houdt niet van optreden. Ze vindt dat spannend. Ze krijgt daar buikpijn van. Ze wil dat echt niet. Dus zij heeft een persoon gecreëerd die ze noemt Sasha Fierce. En Sasha Fierce vindt het fantastisch.
Ja.
Dus zij gaat zij doet hoge hakken aan. Ze doet haar haar, weet ik veel, goed. En dan, ja, Sasha Fierce, die loopt dat podium op en die pakt het, want die loves it.
Is dat wat jij ook doet?
Nee, ik heb niet dat ik een echte rol aanneem. Want inmiddels weet ik wel dat ik verschillende dingen ben op verschillende momenten. Dus ik kan daar vrij makkelijk tussen schakelen. Dus bij mij is het geen bewuste
En jij,
iets.
Bar?
Nou, ik doe dat wel. Je stelt mij een vraag. Maar
waar je het antwoord al op
Je
weet.
Bent me eigenlijk gewoon keihard aan het outen nu.
We wachten erop, want ze is fantastisch. Vertel eens, Bar.
Ja, nou, ik doe dit dus
Zij
wel.
Heeft nog een andere huurder.
Ja, ik heb
heel veel mensen in dat huisje.
En zit ik op 70 vierkante meter, 2 hoog in Amsterdam, hè? Ik bedoel, het is echt niet gek als ik af en toe denk dat ik wil verhuizen.
Wie woont er nog meer?
Ja, nou ja. Zij is altijd eigenlijk alleen voor intimie geweest. Maar ik zal er dan nu naar buiten brengen. Ik heb Stella. Stella.
Well, Stella got her groove back.
Ja, toen ik uit die enorme grot waar ik jaren heb vertoefd, zoals de mensen weten die de aflevering over rouw hebben gehoord. Toen ik daar een beetje uit begon te kruipen en dacht, ja, wat ga ik nu doen met mijn leven? Toen had ik een beetje houvast nodig.
Ja.
En toen dacht ik inderdaad aan de film How Stella Got Her Groove Back. En toen dacht ik, nou, ik heb een beetje Stella nodig om te kijken hoe ik mijn groove eens even terug ga vinden.
Ja.
En sindsdien is Stella er. En dat is niet een heel schizo beeld hoor. Dat hoef je daar niet bij te hebben. Maar het is een soort jas die ik soms aan kan trekken. Iets waar ik echt bewust in kan stappen.
Ja.
En waar ik wat eigenlijk meer de energie is. Zo voel ik het zelf. Als meer van zoals ik vroeger meer was. Gewoon outgoing, brutaal, heeft er zin in en gewoon een soort hoge energie typeje is het.
Een uitbundige versie van jezelf.
Ja, eigenlijk een oude versie van mezelf. Mm. Maar het is ook grappig dat als ik nu ergens kom, bijvoorbeeld met mee, en zegt, oh, je hebt Stella ook meegenomen.
Ja,
weet je?
Dat zie ik gewoon aan hoe ze uit haar ogen kijkt.
Dan is het gewoon, ja. Dus
die er
is
allemaal
nu,
aanwezig zijn, ja.
Ja, dus het klinkt wel een beetje gestoord. Mensen zetten hem nu uit, denk ik. Ik weet niet of ik beter word van deze podcast.
Of dit, ja.
Deze copingstrategieën gaan een beetje ver.
Nee, het is gewoon een sparkle.
Ja, sparkle. En ik voel me ook echt heel lekker bij die energie. En het heeft me ook bij deze podcast geholpen.
Precies.
Want Stella heeft
Bar
me echt door die...
Bar niet gereageerd.
Nee, Bar was hier echt nooit aan begonnen. Nee, maar ik heb wel inmiddels ook wat jij zegt, Anouk, dat ik kan steeds makkelijker een beetje in die energie stappen. Zonder dat ik echt het heel bewust hoef te doen. Het wordt steeds vloeiender eigenlijk. Maar
ja, bij mij is dat een beetje het verschil tussen hoe ik geneigd ben naar mezelf te kijken. En dat is dus Mayra die zich klein maakt. En hoe de wereld mij ziet.
Mm.
En dat ik wel merk dat langzaam dichterbij komt. Maar ik ben dus ooit gaan schrijven onder Mayra Louise. En ik merk dat nu een soort artiestennaam wordt. Dus dat er ook een soort is van, oh ja, dat is de Mayra die mensen op social media kennen. Of die ze kennen van haar boeken of van de podcast.
Dus jouw Stella heet gewoon Mayra Louise.
Ja, dus het is wel dicht bij mezelf. Maar het is nog niet helemaal dat het zo op elkaar valt. Zeg maar, als je twee ronde cirkels hebt, dan is er nog wel...
Yeah.
Het beweegt nog een beetje. De ene dag zitten ze wel bijna helemaal over elkaar in. Maar de andere dag kan er ook dat er wat minder raakvlakken zijn. Maar we gaan voor... Voor
samen
over elkaar heen.
Nou, ik merk wel echt verschil bij jou. Want vroeger was het veel meer, nou ja, bijna alsof je naar een derde persoon keek. De Mayra die iedereen online zag. Nou ja, ze zit wel ergens, but it's not me of zo.
Ja.
Terwijl ik zie bij jou wel een heel mooi proces ook. Dat je steeds bewuster eigenlijk de keuze maakt. Om onze Meertje er ook even bij te halen. De keuze maakt om... in ieder geval open te staan voor het idee dat die Mayra Louise, dat jij dat ook bent.
Ja.
En dat alles wat die mensen zien ook bij jou
en
hoort.
En dat het ook waar is.
Ja, zelfs als je het nog niet altijd helemaal voelt.
Ja.
Om in ieder geval niet helemaal afwijzend te staan naar, weet je, dat is daar.
Ja.
Maar open te staan voor het idee van, oh ja,
Want dat is voor mij heel erg belangrijk hierbij. Ik weet niet of jij dat ook inderdaad als tip zou geven. Maar dat ik heel erg op zoek mag naar het bewijs dat ik het wel kan. Naar de feiten, naar het verzamelen van... Ja, maar kijk, maar dit heb je echt gedaan. Of dit zijn echt jouw uitspraken. Of dit heb je echt geschreven. Of die DM van die persoon die zoveel ergens aan heeft gehad, heb je echt gekregen. En dat ik daar mezelf aan mag herinneren. Want mijn neiging is altijd geweest om op zoek te gaan naar bewijs van zie je wel.
Precies,
je kan het ook niet. En er zijn ook momenten geweest dat ik het bewijs kreeg dat ik het niet goed had gedaan. Bijvoorbeeld in de tijd dat ik heel veel werkte als journalist, schreef ik op een gegeven moment een artikel over... ik ging een moeder interviewen die een ernstig ziek kind had. Mm. En mijn opdracht was schrijf het in vraag en antwoord. Dus ik dacht, oké, dat moet. Maar ik kwam daar binnen en ik zag van alles gebeuren. En mijn neiging was eigenlijk, ik wil vertellen hoe ik me voel in deze setting. Ik wil vertellen wat ik zie gebeuren. Hoe oma bijspringt om die moeder te ondersteunen en bladibla. Maar ik durfde niet, want ik dacht, nee, want wat weet ik nou? Mijn opdracht was vraag en antwoord. Ik dat gedaan, werd hartstikke afgekeurd. Interviews opnieuw gedaan door een andere journalist. En wat deed die? Die pakte de omgeving mee, die vertelde wat zij daar zag gebeuren. En toen dacht ik, ja, zie je, je moet die ruimte innemen. En bij het voorbereiden hiervan, toen ik ging nadenken over de manieren waarop die imposter de boel soms komt verstieren bij mij, dacht ik ook heel erg aan, jij begon het al over ons meisje, Meerte. Die zegt altijd, weet je, afraid, do it afraid. En ik denk dat ook het tegengif is met die imposter.
100%.
Dan maar bang, maar ga maar wel gewoon doen.
Ja, ik ben zelf van een standaard nee zeggen op dingen, omdat ik bang was dat ik door de mand zou vallen, naar een standaard ja gegaan. En nog steeds ga ik dood van binnen, hoor, heel vaak. Maar ik doe het wel.
Ja.
Maar dat is inderdaad wat jij net zegt, Mayra, over het opschrijven van complimenten en bewijs dat je het wel kan. Dat is ook echt een opdracht die ik aan mensen meegeef. Want het is zo fijn op momenten dat je je weer super klein voelt en die Tina die zit weer tegen je aan te blaren, dat je gewoon kan teruglezen. Maar ik kan het wel. Mensen zeggen dit wel over mij.
Ja.
En aan de andere kant, soms kan je dingen ook niet, hè? Dat is ook oké. Dus daar moet je ook niet bang voor zijn.
Wat ik ook heel erg mooi vond, ik had ook een vraagsticker op Insta even opengegooid. Van ja, wat is je gevoel bij dit onderwerp? Hoe ga je hier zelf mee om? Heb je er last van? Bladibla. Dus ik kreeg van alles binnen. Maar wat ik ook een heel mooie tip vond, is dat mensen zeiden, ja, ik ben op een gegeven moment het gewoon gaan zeggen als ik iets niet wist of het niet helemaal wist. En dat ze het ook dus heel erg fijn vinden. Dat schreef iemand anders van. Ik vind het heel erg prettig als iemand zegt, ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Of kun je me daar meer over vertellen? En dat ook die angst, dat het ook erg is om iets niet precies te weten of zelfs niet te weten, dat het een beetje neutraliseert daardoor. Dat vond ik ook heel erg mooi. Dat ik dacht van, ja, wat nou met dat perfectionisme en het allemaal maar precies moeten weten? Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Ja, dat is ook zo. En één ding wat mij hier nog te binnen schiet, ik weet niet of dit weer een beeld is, maar zoals ik het ook nu voor me zie, is dat wat je wil, waar je graag naartoe wil, dat is wie je bent. Weet je, dat hoort bij jou. En het stemmetje van die imposter, dat is een gedachte. Dat zijn niet twee gelijkwaardige dingen. Het is niet zo dat het ene stemmetje zegt, ik wil dit, en het andere stemmetje zegt, ja, maar ik kan dat niet. Het ene is wie jij bent.
Ja, het andere is wat
jij
denkt.
Wil. Weet je, waar jij, wat jij bent. Dat is echt op een veel dieper niveau.
Ja.
En inderdaad, het andere is een stemmetje, maar je bent niet je gedachten.
Nee.
En dat alleen dat is.
God, als ik mijn gedachten was. Wow.
Nou, maar zo leven we wel, hè?
Ja.
Want ik bedoel, ik weet ook, je bent niet je gedachten. En ondertussen lig ik trillend Netflix uit te spelen, omdat ik helemaal flip van mijn eigen gedachten.
Ja.
Dus het is gewoon, het is,
ik ook hoor.
Het klinkt heel simpel, maar het is niet makkelijk. Maar het is wel goed om te beseffen, weet je, dat je mag willen wat je wil. Je mag naartoe waar je naartoe wil.
Ja.
Dat is oké. Je moet die stem zien als een drempel die op de een of andere manier geneutraliseerd moet worden.
Nou,
maar je mag willen wat je wil.
Het is een drempel en het is geen muur.
Ja.
Dus je kan daar overheen staan.
Je kan gewoon een schutting. Weet schutting. Je wel, weer een schutting. Kun je ook overheen klimmen.
Ja, nou, over die schutting is het misschien wel goed om nog te noemen dat Voor mij de podcast echt een supergoed voorbeeld daarvan is. Kijk, als ik hier niet had gezeten met Mayra en Meerte in de afgelopen afleveringen, dan had ik gewoon geen podcast gedaan. Dan was ik er echt al 100 keer mee gestopt. Omdat mijn imposter keihard zei van, ja, jij een podcast, wat ga jij nou vertellen?
Precies.
Alsjeblieft, echt keihard.
Dus maar is gewoon het ultieme voorbeeld.
Ultiem voorbeeld, want ik moest hier gewoon elke week komen. Ja, hallo, er zitten er 2, ga maar zitten, ga het maar doen. En dan gebeurt er dus ineens na 10 afleveringen dat ik merk, hé, maar ik kan dit wel.
Ja.
En ik vind het ook nog heel leuk. En die imposter, dat wil ik er dus eigenlijk ook mee zeggen, is dat als je die drempel overgaat of die schutting overgaat, dan kom je pas op het punt waar je kan zien van, hé, maar ik kan het wel.
Precies.
En eigenlijk door dus toe te geven aan het stemmetje, geef je, ontneem je jezelf die kans op succes en voed je die imposter de hele tijd, omdat je dus inderdaad niet doorzet en het dus niet haalt en het dus niet kan.
En om de luisteraars nou ook meer op de plek van Bar te krijgen, mochten ze daar nog niet zijn, is het misschien wel fijn om even de tips te herhalen, Anouk.
Ja, zeker. Dus we hadden het natuurlijk al heel veel over het herkennen en erkennen en accepteren dat het er is.
Ja, dus ook echt wel actief aandacht er even aan gaan geven.
Zeker, zeker. Vergeet nooit je inner Sascha Veers. Hè. Neem een rol aan als dat je helpt. En daar kun je ook gewoon mee spelen. Hè. Probeer gewoon uit wat werkt voor jou.
Ja.
Een dagboekje bijhouden met positieve feedback. Het bewijs verzamelen. Ja. Dus dat helpt heel erg. En waar we het eigenlijk helemaal niet over hebben gehad, maar wat nog wel echt een hele goede tip is, zoek een mentor of een accountability partner. Iemand tegen wie je je gedachten uitspreekt en die je cheerleader voor je kan zijn.
Ja.
En dat is ook vaak mijn rol in de mensen die ik coach.
Ja, want hoe werkt dat? Als je dat heel kort zou vertellen. Wij hebben het hier eerder over gehad in de podcast. Maar wat is een accountability partner? Ben jij dat toevallig voor Bar?
Toevallig. toevallig ben ik dat voor Bar. Ik wil, dat durf ik best wel uit te spreken. Ik ga haar straks, als we klaar zijn met de opnames, ook weer even stalken over de dingen die ze zou doen, maar misschien niet heeft gedaan, omdat ze deze te perfectionistisch insteekt. Maar accountability partner is iemand waar je verantwoording aan aflegt. En dat klinkt heel streng en helemaal niet leuk. Je kan ook heus zeggen tegen je accountability partner, het is niet gelukt, want dit en dit en dit is er gebeurd. En dan gaan we het daarover hebben.
Ja.
Maar iemand die je goed kent en die je helpt en die ook tegen je zegt dat het oké is.
Ja, mooi. En jij vertelde helemaal in het begin dat je ook nog wel wat tips had voor mensen qua presentatietechnieken.
Ja.
Wat zijn nou dingen die je kan doen, fysiek, gedurende de dag? Stel, je bent strontzenuwachtig voor een vergadering waarin je weet dat je iets mag gaan zeggen of iets wil gaan zeggen. Of een presentatie die je moet geven. Wat kun je met je lichaam doen waardoor je jezelf een beetje helpt?
Waardoor je helpt, ja. Ik ben ontzettend fan van de power poses van Amy Cuddy. Zij heeft daar een boek over geschreven. En haar boek gaat eigenlijk over deze PowerPoint. Die ga je zo geven. De power poses gaan over dat je jezelf eigenlijk letterlijk groot maakt. Voordat je
maakt zich nu groot.
Ja, je ziet het niet, maar ik heb mijn handen wijd en ik heb mijn rug recht.
Je hoort het
aan mijn stem.
Dat
ja,
je het echt opent.
Dat is het verschil.
Dat je het opent, je borst. Ja.
Nee, dus je maakt jezelf letterlijk groot en je doet je Superman armen, doe je. En je bent sterk en dit doe je niet in de vergadering, maar gewoon in de wc.
Maak jezelf
echt groot, want je bent groot. En met die energie loop je vervolgens de vergadering in. Dus dat is een hele mooie, hele praktische die je kan toepassen. Verder kun je ook focussen op de inhoud. Als je je helemaal focust op de inhoud, dus wat ga ik zeggen, dan kan dat nog wel eens de andere stem, jou, Tina, eigenlijk een beetje de mond snoeren, omdat je daarmee bezig bent. Een andere is visualiseer je succes. Hè? Dus weet waar je naartoe gaat, weet wat je wil zeggen. Speel die film alvast af in je hoofd. Dat kan je helpen. En ademhalingstechnieken.
Ja.
Adem rustig door naar je buik. Breathe. Dus dat zijn die handige tips.
Nou, en lees ook zeker Anouk's boek, Zeg het. Dit staat echt helemaal vol met tips. En ook met tips om echt heel goed te kijken naar wat is het verhaal dat je jezelf vertelt. En wat is het verhaal dat je eigenlijk aan de wereld wil vertellen, wat je over wil brengen. En om te focussen zeg maar, op dat tweede kan ook heel erg helpen. Omdat je vaak het verhaal wat je jezelf vertelt natuurlijk veel groter maakt. Wat logisch is.
Ja.
Maar je mag veel meer naar dat andere verhaal toe bewegen. Ja, zijn we er, denken we.
Denk het.
Voelt goed?
Voelt goed.
Zijn onze imposters de deur uit?
Nee, maar hopelijk gaat de coping beter.
Ja.
Nou, lekker. Nog even een lekker kuchje op het eind. Maar dank jullie wel, vrouwen. En laten we door naar iets anders leuks.
Ja.
We hebben iets heel leuks deze week. Namelijk een samenwerking met The Lekker Company. En zij hebben ons hun nieuwste lippenbalsem opgestuurd. Nou, ik en Bar en Meerte zijn echt wel lippenbalsem verslaafden.
Behoorlijk.
Ik zit echt de hele dag met mijn vinger in zo'n potje. Als ik heel eerlijk ben, mijn kind inmiddels ook al. En ze hebben dus nu sinds kort lippenbalsem in twee verschillende geuren, smaken. Raspberry lemonade en orange vanilla. Ik ben begonnen met de raspberry lemonade.
Ik ook.
En ik vind hem heel lekker. Hij is heel subtiel. En de vanilla heeft mijn kind vanochtend opgesmeerd. En toen zei ze, ik wil die. Dus die is goed ontvangen.
Die is geclaimd.
Wat heel erg leuk is aan de Lekker Company is, het is een Nederlands bedrijf. Het is allemaal 100% natuurlijk en vegan. En je kunt het bij Kruidvat kopen. Het is deze week en volgende week ook in de aanbieding. Dus tot en met 14 mei in de aanbieding, zeg ik alvast. Dat zeg ik zo meteen nog een keer. Nou, ik vind het heel erg fijn. En wat ik dus niet wist van lippenbalsem, is dat je dit grotendeels opeet. Wat eigenlijk heel logisch is, maar ik had daar gewoon nog nooit echt over
stilgestaan.
Ja, je eet er dus wel 4 per jaar?
Ik denk ik wel 8.
Ik eet er dan denk ik wel 12, want ik zit echt om het uur.
Gewoon lunch voor
gewoon
mij.
Gewoon snack.
Nee, maar het is belangrijk toch wat je in je lichaam stopt.
Ik had
dan
er ook niet over nagedacht.
Ja, ik had er dus niet echt over nagedacht dat ik dat gewoon lekker eigenlijk op zit te lepelen elke dag.
Dat is een goor idee.
Maar in hun lippenbalsem zit dus geen aardolie. Wat dus veel beter is voor je lijf.
Ja.
Het smeert hartstikke lekker. Het ruikt lekker.
Het
heet lekker. Het is gewoon lekker. Ze hebben ook de natural sunscreen, de zonnecrème, opgestuurd. Die moet ik nog gaan testen. Ik hoop binnenkort dat die lentezon
een beetje doorzet.
Komt. Ik weet, je moet eigenlijk altijd SPF smeren. Ik heb ook in mijn dagcrème zit dat. Maar als de zon dan echt schijnt, smeer ik het extra. Maar Anouk, die hier aan tafel zit, vertelde dus iets heel leuks. Anouk, vertel eens wat leuks.
Ik zie die dingen op tafel liggen. Ik denk, oh, de Lekker Company. Die zitten bij mij in het gebouw op mijn werk.
Ja.
Dus ik ken het bedrijf goed. Zijn superleuke lui. Onlangs nog de CEO bij ons naar binnen getrokken na een netwerkborrel. En die heeft toen hun deo uitgedeeld aan iedereen bij het bedrijf. Die ik ook super graag gebruik. Die echt werkt. Want ik ben een smelly one.
Maar je ruikt nu helemaal niet smelly.
Zie je, lekker.
Wij hebben ook deo opgestuurd gekregen. Dus ik ga die testen en ik zal volgende week verslag uitbrengen.
Ik ben ook echt zo'n nerd dat er worden bij mij altijd grapjes gemaakt dat ik hier altijd helemaal color-coordinated binnenkom met mijn gekleurde markers en mijn gekleurde pennetjes. Dus de verpakking ging ik ook echt helemaal lekker op.
Ja.
Het ziet er echt gewoon.
Het past helemaal bij je trui, die oranje.
Nee, maar sowieso, al die kleurtjes is gewoon is nice.
Nou, helemaal leuk. Wij zijn hier heel erg blij mee. Nu dus in de aanbieding bij Kruidvat. Ga het zeker checken tot en met 14 mei. En we komen er ook nog een keertje op terug hoe de deo is bevallen. Dus stay tuned. Nou, zoals elke week hebben we deze week ook weer een volgersvraag. Deze keer komt die van Ramona. Haar vraag is, hoe creëer je tijd voor jezelf, tussen haakjes 3 kids, met een klein vangnet, wat bestaat uit familie, vrienden en buren? Hoe creëer je tijd voor jezelf? Anouk, hoe creëer jij tijd voor jezelf met 3 kids?
Niet. Nee, ja, je leest de vraag en ik denk, ja, Ramona, hoe creëren we tijd voor onszelf? Ik vind dat ontzettend moeilijk, maar wat ik wel echt probeer te doen en een tip kan zijn, maar alleen als je een vangnet hebt, is ga weg. Ga alleen weg. Ik ga graag naar Berlijn. Een paar dagen. Dat is tijd voor mezelf. Daar kan ik ook maandenlang naar uitkijken.
Ja.
Als ik dat één keer per jaar doe, ga ik gewoon naar een vreemde stad. En dan ga ik gewoon mezelf zijn. Maar op een dagelijkse basis zou ik graag tips horen. Hoe doe je dat? Want ik kan niet eens alleen naar de wc. Dus ik heb never tijd voor mezelf.
Nou, ik ben er de laatste tijd weer wat bewuster mee bezig. Daar heb ik ook over verteld. Dat laatste jammerlijk mislukte met heel vroeg opstaan. Weet ik niet hoe dat zit bij Ramona. Misschien heeft zij wel kinderen die niet wakker worden als zij een uurtje vroeger op zou staan 's ochtends. Maar stel nou dat haar situatie een beetje vergelijkbaar is met die van mij. Zodra mama opstaat, dat kinderen dan denken, hey, de dag is begonnen. Waar ik nu mee ga experimenteren is dat ik, nadat ik Isa mee naar school heb gebracht, dan ga ik zitten. Ik neem dan normaal de tijd om rustig te ontbijten. En ik heb nu met mijn psycholoog besproken dat ik dan ga zitten om in mijn dagboek te schrijven of om te mediteren of om een wandeling te maken, om dan te doen waarvan ik weet dat heb ik vandaag het meeste nodig. En ik ben de laatste weken ook weer heel actief bezig 's avonds met de dag echt afsluiten met mezelf. En wat wel leuk is, ik doe mee met een freeride challenge van Bowie Redman. Die doet een maand lang, stuurt ze dan elke dag een openingszin naar je. En dan ga je dus 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten of een half uur freeriden. En ik merk dat dat me dus heel erg goed doet. En dat dat me dus de herinnering geeft van, hey, het maakt niet uit, je gaat nu maar 10 minuten zitten. Maar je hebt nu na een aantal dagen alweer zoveel woorden, zoveel velletjes opgeschreven. Dus ik merk dat, ook al is het maar 5 minuutjes of 10 minuutjes, geef een soort, ik kom even niet op het Nederlandse woord, maar designated, zeg maar echt. Ja. Deze tijd pak ik voor mezelf. S'avonds, als ik vlak voordat ik ga slapen, stel je gaat om 10 uur slapen, I wish. Dan ga je om 9:30 ga je echt even zitten met jezelf en even iets doen voor jezelf. Ook al is het alleen even schrijven. En natuurlijk weggaan en hartstikke fijn als dat kan. Maar ik geloof dat het heel erg gaat om puur de verbinding zoeken met jezelf, zodat je die kleine momentjes hebt, want dan kun je de dagen ook beter aan. Want ja, het ouderschap is gewoon pittig.
Ja, totaal. Ja, ik weet ook niet. Ik heb maar een hele kleine tip, denk ik, te delen, want ik heb weliswaar maar 1 kind, maar ben alleen met haar en eigenlijk ook geen vangnet. Dus ik heb eigenlijk nooit tijd voor mezelf. Maar de momenten die bij mij werken zijn, zeg maar schakelmomenten, heel bewust voor mezelf maken. En het hangt er natuurlijk een beetje vanaf wat je bedoelt met tijd voor jezelf maken. Kijk, als je naar de sauna wil bijvoorbeeld, ja, daar heb je echt wel een dag voor nodig of een halve dag. Maar bijvoorbeeld wat bij mij heel goed werkt, is dat ik, als ik in de auto zit, dan zet ik een podcast op over een onderwerp wat ik heel interessant vind. En in die auto zit ik toch. Ik moet, weet je, haar halen, haar brengen, of ik ben onderweg naar, nou ja, wat dan ook. Dus in die auto zit ik toch. En dan dat moment kan ik dan gebruiken om even uit te ademen en iets te luisteren wat ik heel interessant vind. Dus voor mij is mijn auto echt een plek om eventjes tot mezelf te komen. Maar eigenlijk die schakelmomenten, bij mij is het ook inderdaad, zodra ik haar naar school heb gebracht, weglopend van school, dat is mijn moment. Weet
ik
je
denk dat dit ook vergelijkbaar is met mensen die dan thuis binnenkomen en nog een kwartier of zo met hun jas op de bank blijven zitten. Volgens mij is dat ook een schakelmoment.
Ja.
Dat je gewoon nog heel even zit en in een soort transitie gaat van oké, ik ga zo schakelen naar het andere deel van mijn dag.
Precies, of in de auto blijven zitten als je al thuis bent.
Ja.
Voor de deur nog even blijven zitten. Of even op de wc blijven zitten. Of weet je, dat soort momenten, daar even soort bewust soort van uitademen en even bij jezelf blijven.
Ja,
dat helpt bij mij, maar het hangt er dus wel een beetje vanaf. Ja, wat bedoel je met tijd voor jezelf? Want mensen kunnen ook denken, really, is dat het?
Ja, en ik denk dat als ze zegt, weet je, ze heeft dus wel een klein vangnet. Dus ik zou ook wel echt hulp vragen.
Ja.
Ook al is het misschien maar 1 keer in de maand of in de 2 maanden dat je misschien dan echt even iets voor jezelf kan doen. Maar wat ik zelf een tijdje terug merkte, was wat mij heel erg hielp, dat ik dan Isamea 's ochtends naar school bracht. En Stefano deed dan het ophalen van de BSO in de bedtijd. En dat betekende dat ik dan 's avonds laat pas weer hoefde aan te haken. Dus het kan ook heel erg helpen dat je niet eens echt een dag ergens anders hoeft te slapen. Maar dat gewoon dat deel van je kindje van school halen van de BSO en de bedtijd, dat even wordt opgevangen door iemand anders, waardoor jij een relatief lange dag voor jezelf hebt.
Ja.
Ik merk dat dat mij heel erg helpt en dat minder ingrijpend is dan dat ik ergens anders moet gaan slapen of dat Isamea echt uitlogeren gaat of iets.
Ik hoor je net zeggen, dit doe ik elke dag, bedenk ik me nu.
Elke dag. Ik pas weer thuis.
Bij ons is het dan, en we zijn gelukkig met z'n tweetjes, om 7:00 s'avonds ben ik klaar met het ouderschap. Dus in alles wat na 7:00 gebeurt, is hij de designated ouder. De kinderen weten het ook inmiddels.
Ja.
Na 7:00 mij niet bellen.
Ja.
Maar dat moet wel maar net kunnen.
Ja, dat moet. Ja, ik weet niet of zij single ouder is. Dat staat er niet bij. Zoals bij Bar wat lastiger.
Ik ben ook
niet.
Na 7:00 klaar met het ouderschap.
Sorry, schat.
Maar ja, bij jou begint het om 5:00 ochtends
ja,
weer.
Ja, dat klopt.
Dus bij jou mag Bar. Het ook wel echt klaar zijn om 7:00. Nou, Ramona, ik hoop dat dit je op weg helpt. Laat het ons zeker weten, anders denken we graag nog met je mee. Deze podcast heet natuurlijk Wat ik vandaag weet. Maar er zijn altijd dingen die we eerder hadden willen weten. En we hebben weer een paar inzendingen gekregen. De eerste komt van Linda. Dat ik niet verantwoordelijk ben voor de emoties van anderen.
Nou, dat lijkt me...
Ja, dat had ik ook wel eerder
willen weten. Heel veel eerder.
Ik heb wel echt heel veel gekonkeld in mijn 14
leven. 14 of zo. Vanaf toen,
in plaats van vanaf mijn 40ste. En Nieke, of Nieke, ik weet niet, dit was een beetje een Instagram naam, maar Nieke of Nie, zij deelde sokken niet meer bij elkaar zoeken, want waarom moeten het twee dezelfde zijn?
Ja, ik koop dus alleen maar zwarte
ik
sokken.
Ook. Ik heb ook. Alleen maar zwarte sokken.
Ik heb ook alleen maar zwarte
Opgelost.
Sokken.
Opgelost.
Ja,
dat kan gewoon.
Ja.
Ja. Nou, thanks voor het delen en blijf zeker in onze DM sliden. We zijn weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Lieve Bar, dankjewel dat je er weer bij was. Anouk, dankjewel dat je erbij was. Als je veel, veel meer tips wil op het gebied van je ruimte claimen, presenteren, jezelf presenteren, ga het boek van Anouk kopen, ga het lezen, ga het luisteren, zeg het. We zullen het ook even in de show notes zeggen. Dankjewel Anouk dat je hier was. Wil je met ons samenwerken, net zoals The Lekker Company, stuur dan een mailtje naar sales@wpg.nl. En natuurlijk ook even een shout-out naar de luisteraars en volgers die weer mee hebben gewerkt aan de aflevering. Aan mijn broertje Ramon de Wilde die de muziek heeft gemaakt. Als je iets aan de afleveringen hebt, deel hem dan met iemand anders waarvan je denkt dat die er ook wat aan hebben. Schrijf een review, deel sterren uit. Laat een leuke reactie achter op Spotify. Dat kan nu ook per aflevering. Wij zijn er volgende week weer. Dankjewel voor het luisteren en tot dan.
Doei.
Bye.